Hallo CryptoCoiners, het is donderdag 16 maart 2023. Vandaag de laatste aflevering van deze week van de CryptoCoiners podcast. Aflevering 290, hartelijk welkom. De banken lijken weer in een crisis te geraken. Niet de eerste keer deze eeuw, sterker nog, als je ouder bent dan 15, is dit al de tweede bankencrisis die je zou gaan meemaken. Zo beroerd gaat het eigenlijk in die sector. Daar wordt natuurlijk altijd een beetje overheen gewalst door grote centrale banken die zeggen het valt allemaal wel mee, het is allemaal niet zo ernstig. Maar uit ervaring, als een centrale bank zegt dat het allemaal wel meevalt, dan moet je serieus zorgen gaan maken. Zoals nu naar mijn mening ook weer. Komen we straks wel even op terug. En vooral wat dat betekent voor Bitcoin natuurlijk. Eerst even het rapportcijfer. Eergisteren was het een 5. Toen zei ik eigenlijk al van nou, ik verwacht wel een behoorlijke daling of stijging nu. Want het zal niet lang op dit niveau blijven. Het is een daling geworden. Gisteren was het een 4 nog. Maar inmiddels is het weer een 1. We zijn weer terug op het vertrouwde niveau van vorige week. Dus een 1 als crypto rapportcijfer. En geloof me, dat is echt niet alleen een crypto rapportcijfer. Op de aandelenmarkten merk je ook dat het eigenlijk een 1 is. Het is gewoon beroerd op dit ogenblik. Heel even, voordat we daar wat dieper op in kunnen gaan, wat intern nieuws. Eerst vanavond om 19:30 in het clubhuis van Kevan, www.cryptocoiners.nl/clubhuis, doen we de Power Weekend After Party. Daarin kijken we even terug op het afgelopen weekend, wat super gezellig was. En volgens heel veel mensen ook super leerzaam en heel erg verbindend. Heel veel mensen hebben er als het ware nu inmiddels een familie bij gekregen. Nou, daar blikken we op terug. We vertellen je ook wat over onze eigen ervaringen tijdens dat Power Weekend. En we hebben vanavond een verrassing voor mensen die erbij waren bij dat Power Weekend. En voor de zekerheid, als je er niet bij was afgelopen weekend, je bent van harte welkom op de afterparty. Als je zin hebt en tijd hebt om vanavond langs te komen in het Crypto Corners Clubhuis, doe dat dan gewoon. Dan onze Samen Traden Discord server, die we gisteravond ook weer hebben misbruikt voor een Crypto Corners Café na praat afterparty. We moeten een keer stoppen waarschijnlijk met die term afterparties. Dat wordt een steeds groter succes. Fantastisch om gisteravond in onze Samen Traden Discord server nog even na te babbelen met een aantal van de cafébezoekers. Het was eigenlijk weer gewoon heel spontaan. Af en toe een beetje chaotisch, maar gewoon heel leuk. En steeds meer mensen weten de weg naar onze Samen Traden Discord server te vinden. Het zijn er inmiddels al ruim 500, volgens mij 530 of zo. En ook Sebastiaan deed dat vorige week al. En Sebastiaan die schreef, die stelde zichzelf voor als volgt. Hij zegt, hallo, ik ben Sebastiaan, ik ben 40 jaar oud. Ik woon met mijn vrouw en dochter van 6 jaar oud in Oud-Beijerland. Sinds begin 2021 ben ik bezig met crypto en door de community van alles over crypto. Hier ben ik in contact gekomen met een aantal leden, waaronder Maurice uit Polen, die is inmiddels ook lid van de Crypto Corners Community, die een eigen Discord server heeft opgezet. En daarbinnen zit een chatkanaal over Crypto Corners, zo zie je. Ik wist niet eens dat het bestond. Veel leden waren erg positief, dus ben ik zelf een kijkje gaan nemen en heb ik wat YouTube filmpjes bekeken. En nu ben ik sinds een week of 2 de strategie van Crypto Corners gaan toepassen. Hier word ik erg enthousiast van. De 2.0 versie van die strategie begin ik steeds beter te kennen. Ik heb nog geen clinic gevolgd van Crypto Corners. Voor de zekerheid nog. Het is absoluut niet nodig om een clinic te volgen. Het is wel leuk en volgens heel veel mensen extreem leerzaam. Maar het is absoluut niet iets waar je verplicht toe bent ofzo. Maar, zegt vervolgens Sebastiaan, een clinic volgen ben ik zeker van plan gezien mijn ervaringen tot nu toe. Mijn doel is om te leren traden en dit zo goed mogelijk te kunnen dat ik er uiteindelijk van de winsten leuke dingen voor kan gaan doen. En langer termijn is zelf zorgen voor mijn oude dag. Heel verstandig, want op anderen rekenen wat dat betreft is misschien niet de meest slimste move. En hopelijk eerder te kunnen stoppen met werken. 1% is het dagelijkse doel, zegt Sebastiaan. Ik probeer elke dag 's avonds na het eten te traden. En mijn ontwikkeling op traden is vooral de Crypto Corners 2.0 strategie me echt eigen te maken. En uiteindelijk lijkt het me ook erg interessant om als volgende stap te gaan traden met chartpatronen. Ik heb er zin in nieuwe mensen te ontmoeten en elkaar te helpen met het beter worden in traden, want ik vind het fijn als mensen elkaar kunnen helpen. En tot slot zegt Sebastiaan, ik wens iedereen een fijne ontwikkeling op het gebied van traden toe. Sebastiaan, bedankt voor je uitgebreide voorstellingsbericht. We pikken er elke dag eentje uit, zoals je misschien weet. Wie weet ben jij volgende week aan de beurt bij de volgende aflevering van de Crypto Corners podcast. Maar het is super om te zien dat de Discord server zo'n ontzettend succes aan het worden is. En we hebben echt heel veel plannen als het gaat om die Discord server. De spontane afterparty van gisteravond is daar maar een klein voorbeeld van. We gaan daar echt nog veel meer dingen doen. Dus als je nog geen lid bent, word dan lid, het is 100% gratis, www.cryptocoiners.nl/samentraden. En als je denkt, dat hele Discord, ik vind het lastig, ik heb geen idee hoe dat allemaal werkt. Ik dacht precies hetzelfde 2 weken geleden, 1 week geleden. En inmiddels begint het al aardig te wennen. Het is niet zo moeilijk als het misschien lijkt. En bovendien hebben we instructievideo's klaarstaan, zodat je meteen wordt meegevoerd en eigenlijk precies weet waar alles voor is. Ik raad je absoluut aan daar gewoon eens een kijkje te nemen. Nou, genoeg over ons. We gaan even naar buiten toe. Gisteren kwam het nieuws naar buiten. Credit Suisse, die grote Zwitserse bank, die zogenaamde systeembank. En als je afvraagt, wat is nou weer een systeembank? Een systeembank is eigenlijk een bank die niet mag omvallen, omdat het als het ware een soort centrum is. Heel veel andere banken, zeg maar rustig, een groot deel van het financiële systeem is afhankelijk van zo'n systeembank. Oftewel, er zal van alles aan worden gedaan, altijd weer, om een systeembank te redden van de ondergang. En dat is ook al een aantal keer gebeurd. Een aantal jaar geleden, zeg maar rustig, tientallen jaar geleden, was Credit Suisse een absoluut gerespecteerde bank met een aandelenprijs van ongeveer 70 euro. Nou, daar is niet veel meer van over. Inmiddels kost een aandeeltje nog maar 3 euro, 2 à 3 euro. En het was bijna gebeurd met Credit Suisse. Opnieuw, zelfde verhaal. Totaal mismanagement. Ik had niet verwacht dat dat bij banken ooit zou voorkomen. Sprak je ironisch. Totaal mismanagement. Compleet uit de voegen gebarsten. En natuurlijk allerlei dingen gedaan die je bank niet zou moeten doen. En als gevolg daarvan liepen steeds meer mensen weg bij die bank. En dat is eigenlijk opnieuw ook nu weer de oorzaak van wat er hier fout ging bij Credit Suisse. Die opeens zomaar met een mogelijk faillissement bedreigd werden. Nogmaals, het is een systeembank, dus hij zal niet omvallen. Allereerst even, wat is nou echt de oorzaak hiervan? Zijn het verkeerde managementbeslissingen? Absoluut. Deze bank is volledig te lomp geworden. Doet dingen waar banken zich helemaal niet mee zouden moeten bezighouden. En moet gewoon weer terug naar de basis. Nou, dat gaan ze nu ook doen, eindelijk. Ze gaan zich nu weer bezighouden met, het is echt hilarisch als je dat persbericht leest. Ze gaan zich nu weer bezighouden met het focussen op de klant. Ik dacht dat je dat eigenlijk meteen zou moeten doen, maar bij Credit Suisse vonden ze blijkbaar van niet. Nou, of dat wat gaat opleveren, dat zien we wel. De basis van elke bank is vertrouwen. Als je als consument geen vertrouwen hebt in een bank, zul je er niet willen bankieren. En als je er al bankiert, zul je weggaan. En dat gebeurde dus nu ook bij Credit Suisse. Er kwam steeds minder vertrouwen, ook door de ontwikkelingen in Silicon Valley, hè, met die SVB, die Silicon Valley Bank. En de effecten of het gevolg dat dat had, ook op andere banken in de wereld en ook op Credit Suisse, kwamen dus steeds meer deuken in het vertrouwen dat mensen hadden in Credit Suisse. Nog meer dan ze al hadden. En dat betekent dat mensen daar weggaan. Die zeggen gewoon hun bank te goede, nemen ze mee, de bankrekening zeggen ze op. En dat veroorzaakt, als dat te veel mensen doen, een bankrun. Mensen lopen gewoon, rennen naar de bank om hun geld op te halen. En die bank had gewoon niet genoeg geld om zo'n bankrun aan te kunnen. Dat op zich zegt al genoeg. De reden? Totaal verkeerde investeringen in verkeerde dingen. Rentes die te hoog worden door de centrale bank. Dus indirect is eigenlijk de centrale bank zelf die gewoon speelt met die rentes. Jarenlang gewoon geld gratis weggeven en vervolgens geld heel duur maken. Zo'n centrale bank speelt dus met het lot van de commerciële banken, zoals Credit Suisse in dit geval. Nou, het was eigenlijk gisteren, leek het, bijna gebeurd. De aandelenmarkten raakten in paniek. Natuurlijk raakten daardoor ook weer de cryptomarkten in paniek. Je hebt waarschijnlijk gisteren gezien wat er gebeurde. Maar natuurlijk kwam daar vannacht het nieuws dat, en nou komt het, Credit Suisse is gered. Het is gered door de Zwitserse Centrale Bank. Nou, als je iets kritischer kijkt, dan zie je dat er eigenlijk helemaal niks is gered. Het enige wat is gebeurd, is dat de Centrale Bank een lening heeft verstrekt van, uit mijn hoofd, 40 of 50 miljard aan Credit Suisse. Daarmee kunnen ze voorlopig weer eventjes de brokstukjes aan elkaar lijmen. Maar dat wil niet zeggen dat het feest nu voorbij is, dat dit opgelost is. Dit is naar mijn mening alleen maar uitstel van executie. En de Centrale Bank in Zwitserland kon niet anders, want Credit Suisse is een systeembank. Die bank mag niet omvallen. En dat betekent dat er desnoods geld wordt bijgedrukt om zo'n bank te redden. En je raadt natuurlijk onderaan de streep wie daar uiteindelijk het slachtoffer van worden. De gewone consumenten, Billy No Mates, zoals ze worden genoemd, mensen in de straat. Dus dit probleem is niet uit de wereld. Het is tijdelijk even opgelost. Dat is het enige. En natuurlijk levert zo'n oplossing, tussen aanhalingstekens, op de korte termijn een opleving op. De Bitcoinprijs zal misschien ook wel weer positief gaan reageren, maar naar mijn mening kan ik niet genoeg benadrukken dat het probleem echt niet weg is. En dat je het probleem met al die banken die eigenlijk dus gewoon insolvabel zijn, er is gewoon niet genoeg geld om alle klanten hun geld terug te geven. Dat wordt gewoon als een domino-effect over de hele wereld zichtbaar. En wat dat kan betekenen, niemand weet het 100% zeker. Naar mijn mening maakt dit de zaak van Bitcoin en andere waardevolle cryptomunten steeds duidelijker en steeds harder. Oftewel, Ik zei het gisteren, wat ben ik blij dat ik Bitcoin heb en niet afhankelijk ben van banken als het gaat voor mijn store of value, de opslag van geld. Gelukkig kan ik dat ook doen via Bitcoin en crypto en ben ik niet afhankelijk van die banken, waarbij je opnieuw ziet, je eigenlijk gewoon bent overgeleverd aan heel vaak incompetente leiding, incompetente CEO's die gewoon, naar mijn mening, alleen maar bezig zijn met hun eigen belang en niet met het belang van de klant. Zoals Credit Suisse notabene in haar eigen persbericht al zegt. En je ziet het ook terug aan een bericht waar ik volgens mij al eens over heb gehad in de podcast, dat op Twitter werd gepost een tijdje geleden door de Europese Centrale Bank. Belachelijk. Iemand vroeg aan hun via Twitter van, hoe zit het eigenlijk als het geld opraakt of als jullie niet meer aan je verplichtingen kunnen voldoen, iets dergelijks. Toen zei de Europese Centrale Bank, dat bericht is inmiddels door hen verwijderd, maar er zijn screenshots van, zei op Twitter, dat is geen probleem, dan drukken we gewoon nieuw geld. Moet je nagaan hoe er wordt gedacht. En dat is dus uiteindelijk gewoon ontwaarding. Er komt steeds meer geld bij. Dat betekent dat het geld wat jij hebt steeds minder waard wordt. Je kunt er steeds minder voor doen. En hop, daar gaat de inflatie. Nou, samenvattend. De Credit Suisse Bank is nu gered, tussen aanhalingstekens. Ze hebben even uitstel van executie. Ze kunnen weer even vooruit. En nu is natuurlijk de hoop dat het vertrouwen terugkeert. Dat is op dit moment nog niet het geval. Maar het vertrouwen van de aandeelhouders en misschien de handelaren wordt misschien weer eventjes wat beter. Door de hele wereld heen is er veel minder vertrouwen, ook weer hierdoor, in banken. En dat betekent dat er een domino-effect is ontstaan en nog wel even door zal lopen. Steeds meer banken zullen melden dat ze in de problemen komen omdat er bankruns zijn of mogelijke bankruns ontstaan. En daar zullen dus steeds meer andere partijen, zoals centrale banken, op moeten ingrijpen. Steeds meer bedrijven zullen in de problemen komen omdat banken leningen die ze hebben uitstaan zullen gaan terugvorderen bij het minste of geringste. Steeds meer bedrijven met wie het al niet zo goed ging zullen in de problemen komen, omdat banken hun pakketjes met leningen zullen gaan inwinnen. Die willen dat geld gewoon terug hebben. Kortom, dit heeft nogal wat effect en daar gaan we nog van alles van meemaken. En onderaan de streep, uiteindelijk is het voor Bitcoin als store of value natuurlijk iets fantastisch. De waarde van Bitcoin wordt hier eigenlijk alleen maar hoger door. De prijs misschien niet meteen, want de prijs is niets anders dan hoe mensen kijken naar die waarde. En daarbij zijn ze vooral natuurlijk beïnvloed door angst op dit ogenblik. Maar de waarde van Bitcoin wordt alleen maar hoger. Je zult zien dat steeds meer vermogende mensen echt serieus gaan kijken naar Bitcoin als mogelijkheid. Dat even wat dit verhaal betreft. En nog een kleine herhaling van wat ik gisteren al zei over de TUSD, de True Dollar, een cryptomunt of eigenlijk een stablecoin, die zo te zien door Binance gaat worden geadopteerd. Dat bericht heeft wat onrust veroorzaakt, ook bij ons in de community. Er zijn nu mensen die zeggen van ja, oh, maar BUSD stopt, dat verdwijnt. Nee, dat is gewoon niet het geval. De BUSD die je hebt, blijft gewoon bestaan. Kun je gewoon blijven inwisselen. Alleen Binance zal niet meer waarschijnlijk actief met die BUSD handelsparen gaan maken of behouden. Misschien verdwijnen die handelsparen. Kun je niet meer met BUSD zo makkelijk traden. Maar zul je dat misschien wel met TUSD als basismunt gaan doen. Maar als je nu BUSD hebt, niks aan de hand. Maak je geen zorgen. Zo werkt het natuurlijk ook weer niet. Dus eerst eventjes echt goed onderzoek doen voordat je misschien overhaaste beslissingen neemt die uiteindelijk alleen maar spijt opleveren. En mocht je nou nog vragen hebben trouwens over dat hele TUSD-BUSD verhaal, in het café hebben we het er sowieso ook weer over gehad. Gisteravond, kijk desnoods nog even terug naar de opname van die bijeenkomst. En anders kun je ze rustig stellen in een van onze chatgroepen. Dat was het. Oh, wat de vragen betreft, in ieder geval wat het nieuws betreft. De vragen, oh ja, dat was ook een interessante, dat ging ook weer over TUSD. Die kwam van P via YouTube, P, letter P met een punt. Bedankt weer, maar worden we er nu echt wijzer van? Weer een andere stablecoin. Ah, TUSD bestaat al een tijdje hoor, is niet een nieuwe munt. Zouden we niet gewoon bij USDT kunnen blijven met z'n allen? En nou, mijn reactie daarop is, je wilt uiteindelijk altijd zelf kiezen welke munt je gebruikt. Het hoeft er niet één te zijn. Misschien nu je merkt dat stablecoins ook soms wat onder druk staan, omdat banken daar uiteindelijk natuurlijk altijd echte dollars voor op rekening hebben staan en banken tegenwoordig makkelijk omvallen. Misschien wil je ook daar diversificeren. Dat je zegt, ik heb een gedeelte in TUSD, ik heb een gedeelte in de USDP van Paxos. Misschien een gedeelte toch nog in BUSD, trouwens ook van Paxos. En misschien wel een gedeelte in USDT, als je dat zou willen. Het probleem dat veel mensen hebben met USDT, de munt waar jij het over hebt, al die afkortingen lijken zo op elkaar. De USDT wordt ook wel de tethered dollar genoemd, vaak afgekort tot tether. Het probleem daarbij is dat het extreem onduidelijk is hoeveel echte dollars er nou achter die stablecoins zitten. Kijk, bij USDT is het duidelijk, voor elke USDT is er één echte dollar ergens op een bankrekening. Dat geldt ook voor BUSD en dat geldt ook voor USDC enzovoort. Bij USDT is dat helemaal niet zeker. Er zijn hele wazige accountantsrapporten. Sommige accountants zijn afgehaakt, die begonnen en die zeiden zoiets van oké, ik kan uiteindelijk straks niet mijn handtekening zetten onder een verklaring dat voor elke USDT er ook een dollar is. Het bedrijf erachter is misschien wat schimmig, vinden sommigen. Kortom, het vertrouwen in USDT is niet bij iedereen aanwezig. En dat is dus voor een aantal mensen de reden om misschien wel met USDT te handelen, maar niet om het te gebruiken als store of value. Niet om het te gebruiken als oppotmiddel, die stablecoin. Vandaar dat dat ik me goed kan voorstellen dat mensen toch weer op zoek zijn naar een vervanging van de BUSD als hun stablecoin. Oké, de charts. Kort maar krachtig, want al te veel is er verder eigenlijk ook niet te melden sinds gisteren. De trend is nog steeds bearish op de dagchart die je nu in beeld ziet als je meekijkt op YouTube. De trend is nog steeds bearish. Ik zei gisteren al, ik denk dat we de hoogste piek wel hebben bereikt. Gisteren hadden we deze candle en de candle van de dag daarvoor, dus van afgelopen dinsdag, was toen de candle met de hoogste high, oftewel de nieuwe piek. En ik zei gisteren iets in de geest van, nou, ik denk dat we nu in deze run niet boven de 26.000 zone meer gaan komen. Dat we nu wel eventjes, dit was nog voordat het nieuws over die Swiss naar buiten kwam overigens. De charts gaven eigenlijk al aan, kijk zo meteen maar naar de urenchart, dat het waarschijnlijk wel even gebeurd was met het enthousiasme. En dat we waarschijnlijk dus de piek te pakken hebben. Nou, dat is inderdaad gelukkig zo. Op niet gelukkig van de piek. Aan de andere kant, je hebt pieken en dalen nodig. De piek is bereikt op 14 maart. $26.533. Dat betekent dat we nu op weg gaan naar een nieuwe trough, een nieuw dal. En als dat dal hoger blijft dan het vorige dal van vorige week, nog niet eens een week geleden, $19.569. Als dat gebeurt, is de trend op de dagchart omgekeerd naar bullish. Dus dat is goed nieuws. Op dit ogenblik is hij nog bearish. We hebben nu wel een hogere piek, maar nog steeds een lager dal dan de vorige. Is het nieuwe dal hoger dan het vorige dal, hebben we een hoger piek en een hoger dal, dus een trend reversal, een ommekeer van de trend, dan is de dagchart eindelijk weer eens een keertje bullish. Bullish, want dat is hij nu dus absoluut niet. En het enige wat verder veranderd is op deze chart, is de unbalanced volume indicator. Die was tot nu toe eigenlijk bullish, al een tijdje lang, sinds vorige week vrijdag. Maar die is gisteren bearish geworden. Dat betekent dat de prijs is gedaald, dus een rode candle, en er hoog volume was. Dat is ook niet zoveel als de dag ervoor, maar er was flink wat volume gisteren. En dat levert een neerwaartse unbalanced volume indicator op. Er gaat volume af, om het zo maar te zeggen, voor een lagere prijs. En dat betekent dat, dat is vaak een toekomstvoorspellend signaal. Het is het eerste bearish signaal op deze chart. Maar het is een bearish signaal. Dus dit is het eerste signaal dat de bearish trend, hoe leuk het er op dit ogenblik ook allemaal uit lijkt te zien, misschien gewoon blijft bestaan. Dat het gewoon bearish blijft. Je kunt het zelf in de gaten houden door die OBV natuurlijk te blijven monitoren. En je kijkt dan echt alleen maar naar de candle die klaar is. Dus wat er vandaag gebeurt laat je niet meetellen. Je kijkt puur naar de situatie tot met gisteren. Maar ook de urenchart van Bitcoin helpt je om meer informatie te vinden over waar het nou heen gaat met de prijs. En die urenchart, die was gisteren nog voorzichtig bullish. Voorzichtig. Dat cross zat er al aan te komen, het kruis van de MA20 en de MA50, of doorkruisen. Dat is gisteravond om 1:05 gebeurd. Dat ging heel geleidelijk. Het is 5 uur of 6 uur gebeurd, daartussenin. En sindsdien staat de MA20, het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 20 closes, de laatste 20 sluitprijzen, onder de MA50... De prijs heeft er ook al een tijdje onder gestaan, namelijk sinds gisteravond 6 uur. Inmiddels is de prijs er even boven geweest. Dat gebeurde vanochtend vroeg om 7 uur, maar is nu weer aan het dalen en zakt, zoals het er nu naar uitziet, weer keurig onder de MA20. En dat bevestigt opnieuw de bearish trend. Als je technisch kijkt naar deze chart en je zoomt echt in, dan zou je kunnen zeggen dat, als je kijkt naar de candles vanaf 6 uur gisteravond, de trend bullish is. Als je een beetje afstand neemt van de chart en je zoomt een beetje uit, dan zie je een bearish trend die eigenlijk ontstond met de piek van dinsdag, de hoogste piek tot dan toe, dalend naar een lagere piek die op woensdag op hetzelfde tijdstip kwam om 1-2 uur 's middags. En opnieuw en daarna nog een lagere piek die gisteravond kwam. Maar eigenlijk zou ik kunnen zeggen een zijwaartse beweging. Op dit ogenblik beweegt de prijs zich min of meer zijwaarts in een bearish trend. Dus naar mijn mening is de urenchart eigenlijk bearish op dit ogenblik. Maar als je hem bullish noemt, Kan ik me ook voorstellen, maar dan zou ik rekenen op een trend reversal die sneller zou kunnen komen dan je denkt. Dus dit ziet er allemaal niet zo heel erg denderend uit op dit ogenblik. Eerder bearish dan bullish en wat de dagchart betreft hopen dat we daadwerkelijk echt een nieuwe trough krijgen, een nieuw dal krijgen dat hoger wordt dan het vorige. Waar ik op let trouwens, nou heel simpel, bij de urenchart kijk ik met name naar die MA-lijnen zoals ik eigenlijk altijd doe. En dat doe ik eigenlijk ook bij de dagchart. Ik kijk naar de MA-lijn. Dat was een aantal dagen lang weerstand. Toen zat de prijs eronder. Dat veranderde afgelopen maandag in support, een vloer. Toen zat de prijs erboven. Dat zit nu al een paar dagen. Maar ik wil die prijs liever niet nu lager zien worden dan 23.000. Als dat wel gebeurt, dan zitten we weer met een plafonnetje aan de bovenkant door die MA20. Ja, en dan is de kans op een lagere trough echt wel aanwezig. De meningen zijn wat verdeeld. Als je het mensen vraagt, de meesten zijn het wel over eens dat er waarschijnlijk wel een daling komt. Maar hoe groot die daling wordt, daar zijn de meningen echt over verdeeld. Soms hoor je echt heel duidelijk mensen zeggen van nou, dit gaat naar de 18, dit gaat naar de 15, dit gaat naar de 13. De meesten zeggen nu van ja, er komt wel een daling, maar hoe ver die gaat, wordt vaak gezegd nou, misschien 20, misschien 19, dat is het ongeveer. We gaan het afwachten, we gaan het zien. Dan de goudprijs nog even. Nou, die was bullish, die is nog steeds bullish. Zelfs een groene candle gisteren. Dit was natuurlijk een reactie van de beleggers. Hè. Gisteren opeens toen het nieuws naar buiten kwam over Credit Suisse, zeiden al die beleggers, oh hemel, ook dat nog? Dat is het laatste wat ik kan gebruiken, want dit gaat impact hebben op de aandelenprijzen. Nou, dat gebeurde ook. En hop, al die beleggers uitstappen in goud. En uiteindelijk, ergens in de loop van de nacht, herstelde alles wel weer een beetje, omdat toen immers het nieuws naar buiten kwam dat Credit Suisse een lening had gekregen van 50 miljard... En daarmee uit de problemen is, naar mijn mening dus, tijdelijk uit de problemen is. Uitstel van de executie. Maar zover kijken de meeste beleggers helaas niet. Die denken, dit probleem is nu opgelost, een volgend probleem wordt ook alweer opgelost. Hoe zit het dan met de Fear and Greed Index op Wall Street? Die zag er best wel veelbelovend uit. Het werd al wat minder angstig allemaal. Het was extreme angst 25. Nou, misschien wel angst erbij. Dat is niet gebeurd. Of door naar angst. Is niet gebeurd. Het is weer veel angstiger geworden. En dit gaat hard. Dit ding heb ik niet zo vaak zo snel zien bewegen als nu. En dan beweeg ik tegenwoordig ook gewoon van uur tot uur. Toen ik begon, het is nu 10:30 net geweest. Toen ik begon met de voorbereiding van deze podcast vanochtend vrij vroeg, om 7:30 of zo geloof ik. Toen stond hij nog op 20 en nu staat hij zelfs alweer op 19. Oftewel, we zijn weer vrolijk terug, diep in het rood als het gaat om het sentiment op Wall Street. Daar heerst extreme angst. En elke handeling die wordt verricht op Wall Street is dus nu eigenlijk gewoon het rechtstreeks resultaat van een angstreactie. En het apart is dat het nog niet eens zo lang geleden is, een maand ongeveer, toen iedereen zei van oh, het gaat weer helemaal de goede kant op, de inflatie is onder controle, dus de rente hoeft niet meer zo te stijgen, we zijn hebberig. Een maand geleden zaten we in het greed gebied, dat zie je trouwens ook terug aan de tabel die ernaast staat, een maand geleden greed, 66. Toen was denken over extreme angst gewoon eigenlijk onmogelijk, dat deed je niet, want dat kan nog nooit. En nu zie je hoe ver het kan gaan. En tegelijkertijd weet je dus ook dat hoe eigenlijk irrealistisch het ook lijkt, het kan over een maand zo weer extreme greed zijn. En dit wordt ook al een beetje weergegeven door het rapportcijfer. Trouwens, het is inmiddels alweer 18 geworden. Kijk, terwijl we hierover zitten te praten, als je meekijkt op YouTube, zie je het gebeuren. Net was het nog 19, nu is het alweer 18. De futures laten zien dat het er allemaal echt beroerd voor staat. Maar wat ik zeggen wil is het volgende. Het rapportcijfer, het crypto-rapportcijfer, kan zomaar omslaan van een 1 naar een 5. En een paar dagen later van een 5 naar een 1. Dat laat zien hoe extreem slecht berekenbaar het sentiment is. Hoe ontzettend snel mensen schieten van paniek naar hebzucht, van paniek naar hebzucht en terug. Maar het overheersende sentiment, ondanks de af en toe optredende periode van hebzucht, van blijdschap, de overheersende trend, het overheersende sentiment eigenlijk, is paniek, angst. Houd daar rekening mee bij elke beslissing die je neemt. Ik doe dat in ieder geval wel. Ik kijk enorm uit op dit ogenblik met lange investeringen, met long investeringen. Omdat ik ervan uitga dat de prijs die ik nu betaal waarschijnlijk te hoog is. Omdat de markt zo ontzettend wordt beïnvloed door sentiment. Dat is iets om absoluut rekening mee te houden. Toen ik de voorspellingen zag van een paar YouTubers, dat toen de Bitcoinprijs richting de, toen die op een gegeven moment een paar dagen geleden op 26,5 stond. En een paar YouTubers, gelukkig niet die van de CryptoCoiners community, maar al een aantal anderen, die zeiden van, ah, we gaan alweer naar de 40.000 toe. De 40.000 komt weer binnen bereik. Ik zie dat we er op weg naartoe gaan. Toen dacht ik bij mezelf, wauw, jij ziet echt iets wat ik absoluut niet zie, want dat sentiment is niet weg. Het is nog steeds een drama in de wereld. Het is een drama in de financiële wereld. Dat is echt niet binnen een dag opgelost. En zolang het niet structureel is opgelost, en dat gaat verder dan alleen maar een gerucht dat het is opgelost, zullen er alleen maar meer brandhaarden bij komen. Of het nou oorlogen zijn, of banken, of wat dan ook, die voor meer problemen gaan zorgen. Houd daar rekening mee en je kunt daar dan veel geld aan verdienen. Vergis niet, gisteren tijdens YouTube, ons café, las ik het ook weer. Er zijn mensen die hebben gewoon, die zijn nu bezig om veel bitcoin te verdienen, doordat ze steeds weer hun bitcoin verkopen. En als de prijs weer is gedaald, weer terugkopen. Als je dat de afgelopen week had gedaan, had je mooie winsten kunnen pakken. Want we stonden even op 26.500, $2.000 meer dan nu. Dus je toen bij jezelf dacht van, wow, dit is wel duur. Weet je wat, ik verkoop wat, ik neem wat winst bijvoorbeeld. Of op het moment dat hij wat begon te dalen van, wacht eens even, ik neem een short positie. Dan heb je nu gewoon bitcoin verdiend. Bijna 10% extra. En dat is absoluut een felicitatie waard. En het bewijst opnieuw dat je eigenlijk in elke markt gewoon geld kunt verdienen. Ook als de markt de verkeerde kant op schiet. Het kan altijd. Mits je bereid bent om short posities te nemen. En natuurlijk mits je in staat bent om je risico in te perken door stoplosses neer te zetten. Nou, is dat allemaal nog te nieuw voor je? Doe het dan niet. Kijk dan gewoon en leer van wat er zich op dit moment afspeelt in de financiële wereld. Dat komt dan later wel. Dus wat je niet wil doen is nu door een soort FOMO, een soort angst om de boot te missen, de fear of missing out, nu heel snel proberen short posities te nemen zonder dat je eigenlijk weet hoe het precies werkt. Want dat levert je uiteindelijk natuurlijk alleen maar stress op en waarschijnlijk dus ook verlies. Dat is ook niet wat je wilt. De heatmap nog even. Nou, die was gisteren mooi qua kleur. Die was groen. Nou, dat is hier nu niet meer zoals je ziet. Inmiddels hebben we te maken met een roze heatmap. En zelfs op sommige punten al donkerrood. Kijk naar Solana en Polkadot. En op sommige punten zelfs donkerrood. Kijk bijvoorbeeld hier naar Filecoin. Litecoin staat er ook niet best voor. Doge heeft een klap gehad. Veel munten staan op dit ogenblik gewoon in het rood. Kijk, de groene hier, dat zijn de dollars. Dat zijn de stablecoins. USDC, DAI en USDT, dat zijn de grootste drie stablecoins in dit blok. BUSD ook, die zijn groen. Oftewel, ten opzichte van de dollar zijn ze iets in prijs gestegen. Maar zijn dus gewoon min of meer gelijk gebleven. Maar alle echte cryptomunten, alle altcoins, die hebben een klap gehad. Op één of twee misschien na. Dus dit betekent ook dat het gewoon niet lekker treedt. Dus op het ogenblik, we gaan de scannerbarometer er niet eens bij halen. Is allemaal beroerd op dit ogenblik. De trend ziet er ook niet al te positief uit. Vandaag is weer zo'n dag dat je eigenlijk niet wilt traden. En als je het al doet, wees dan alsjeblieft super voorzichtig. En zorg dat je weet wat je doet. Ga niet traden om vandaag met long posities veel geld te gaan verdienen. Want de kans dat het lukt, ja, de markt zegt gewoon nu op dit ogenblik tegen je, ik ga dat geld van je afpakken. Is dat dan een dag waarop je wil gaan traden? Misschien niet. En als je zegt van ja, ik moet traden of ik wil traden, want ik wil leren hoe dit werkt. Trade dan vandaag met een super klein bedrag. Zodat je in ieder geval niet al te veel financieel risico loopt. Dat was hem. Dat was de laatste podcastaflevering voor vandaag. Tenzij, ik zeg het altijd, er iets heel geks gebeurt. Maar dan moet het wel heel, heel gek zijn, want morgenochtend heb ik twee afspraken. Dus het wordt waarschijnlijk lastig om dan een podcast op te nemen. Dus in principe de laatste aflevering van deze week. Aanstaande zaterdag heeft Kevan een clinic. Uit mijn hoofd is dat chartpatronen, traden met chartpatronen. Die is volgeboekt, volledig volgeboekt. Je kunt je daar niet meer voor inschrijven. Dat wordt waarschijnlijk weer super leerzaam. Daar wens ik je veel plezier mee. Als je de gelukkige bent en een kaartje hebt kunnen bemachtigen. Nou, misschien zie ik je vanavond nog trouwens bij de afterparty in het clubhuis van Kevan om 19:30. www.cryptocorners.nl/clubhuis. Blijf gezond, alvast een prettig weekend en tot snel. Dag.